Goedemorgen gemeente. Vandaag sta ik hier voor het eerst, dus als die goed gaat, dan ligt het aan mij. Maar namens de wijkkerkraad van het Spectrum wens ik u allemaal van harte welkom en goedemorgen. En ook de mensen die op een andere manier vandaag meeluisteren. Mijn naam is Dorien Breekveld en ik ben vandaag ouderling van dienst. Gerard van Viegen is onze voorganger en Klaas Seijreveld zit achter het orgel. En er is vandaag ook alles kids en ik zie dat er zelfs een kind aanwezig is, helemaal daar achteraan. Wat leuk dat je er bent, Bo. De bloemengroeten gaan vandaag met de felicitaties naar meneer de Jong, die 90 is geworden. En dat vierde hij gisteren. En hij woont aan de koning Willem II-straat en de bezorging is geregeld. We hebben nog een bloemengroet, die is voor Corrie Verhoeven aan het Woubrechterf. En is er iemand die de bloemen bij haar wil bezorgen? Ja, bedankt. Dan heb ik 3 mededelingen over Pasen. Vandaag en in de periode van de 40-dagen tijd is de ZWO aanwezig voor de spaardoosjes en de verkoop van de 40-dagen kalender. Ik denk, dat staat hier niet, maar dat de paasgroetenactie voor de gevangenen ook bij hen worden gecoördineerd, of ook in de hal. En u kunt huispaaskaarsen bestellen. We hebben vandaag 2 collecten. Eentje voor de Rudolf Stichting. Ik moet altijd even opzoeken wat dat is. Dat is de actie van de kerken voor het jeugddorp De Glind. En er is een 2e collecte voor pastoraat en eredienst. Volgende week 9 maart wordt de nieuwe kerkelijk werker, onze pastor Annemieke Bosman-Moorman, bevestigd. En zij komt uit Haastrecht. De kaarsen mogen worden aangestoken met het licht van de paaskaars door diaken Marius Verboom. We zijn nu een moment stil om God te ontmoeten en rust te vinden in dit uur. We wensen elkaar een gezegende dienst en we gaan staan bij het zingen van lied 215, de versen 1, 2, 3 en 4.
Thank you. met u.
Heer.
Onze hulp is in de naam van de Heer. God, u zoekt ons. Blijf niet ver van wie u aanbidden. En wij zoeken u, zoals we zijn. In de hoop op liefde die vergeeft en ons aanneemt. In de hoop op kracht en bemoediging. Midden in die soms beangstigende werkelijkheid waarin wij leven. Kom ons tegemoet, zo bidden wij, door Christus onze Heer. Een kort inleidend woord. Het gaat vandaag over heling en genezing. En over een andere weg gaan, opnieuw beginnen. Genezingsverhalen zijn in de Bijbel nooit hetzelfde. En juist de verschillen tussen de verhalen trekken dan ook de aandacht. En in dit verhaal van vanmorgen is het heel opvallend dat het met de genezing nog niet klaar is. De genezing is het beginpunt van een weg. Een doelgerichte weg. En dat verhaal in Marcus lijkt ook voor Jezus het beginpunt van een doelgerichte weg. Van een andere weg. We horen dat hij niet meer in de steden en de dorpen kan komen, omdat de mensen te veel op hem aflopen. Dat zal vanaf nu niet meer gaan. Hij moet zich in de marges gaan bewegen. Daarover zal het vanmorgen gaan. Heling en genezing, een andere weg kiezen. Bidden wij God om ontferming over de nood van de wereld. En aansluitend zingen we dan ons Gloria lied. En ik wil u vragen dat staande met elkaar te zingen. Laten wij bidden om ontferming. Heer, wij bidden om ontferming voor een wereld waar zoveel in beweging is. Waar kwetsbare mensen in nood, mensen in oorlogsgebied, er niet toe lijken te doen. Wij bidden om ontferming om het cynisme en de kilheid waarmee de toekomst wordt ingekleurd door wie de macht in handen hebben. Heer, ontferm u. Wij bidden om ontferming voor al die plekken en plaatsen waar mensen elkaar niet meer horen. Waar ze doof zijn voor argumenten. Doof zijn voor een eerlijk kijken naar de feiten. Wij bidden vanuit onze machteloosheid om wat we zien gebeuren in de wereld om ons heen. Wat ons verbijstert en verward. Heer, ontferm u. Wij bidden voor kleine mensen die niet meetellen en die niet worden gehoord en gezien. Aan de kant gezet, monddood gemaakt. De kinderen in oorlogsgebieden. De mannen en vrouwen die hadden gehoopt op een leven in vrede en vrijheid. Op een normaal bestaan. Heer, ontferm u. Wij bidden om ontferming voor alles waar wij niet van loskomen. Om ontferming over heel dat menselijk bedrijf van ons met goede bedoelingen, met inzet, maar soms ook te zwak, te koud. We bidden u, Heer, ontferm u. Wij bidden u om ontferming om de eenzaamheid en stilte die we vaak niet zien. Naast de veelheid waarin we soms verdrinken. Voor heel deze wereld. Voor alle noden, de persoonlijke en de noden wereldwijd. Roepen wij tot u, Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. Amen. Wij zingen staande ons Gloria. Gezegend is de Vader. was minder bekend dan ik gehoopt had. Nou ja, u weet van mij dat ik daar eens wat uitprobeer. Nou, dat was ook zo'n probeersel. Maar het is wel een mooi koffie. We bidden het gebed van deze zondag. Laten we bidden. Eeuwige onze God. Als wij vandaag twee mensen horen in de Bijbel die hun vertrouwen uitspreken, hun diepe geloof dat er bij u genezing is, dan gaan zij ons voor op die levenslange weg om te leren vertrouwen op u. Wij bidden u, bouw ons op in ons geloven door mensen die voor ons uitgaan, die doelgericht op weg zijn gegaan door uw Heilige Geest. Amen. Aandacht voor de kinderen. Wij zijn allemaal kinderen van God, dus daar ga ik aandacht aan geven. Aan u allemaal. Ik ga aan u vragen, ik loop daar zo even de kerk mee rond met de microfoon. Wat weet u van het feest van carnaval? Waarom wordt dat feest eigenlijk gevierd? Carnaval, waarom vieren we carnaval? Wie weet het? Ja, voorbereiding. Net voorafgaande aan de vastentijd. Oké. Carnaval betekent dus, je mag dus even losgaan nog. En waar vasten we dan van? Wat laten we dan staan in de vastentijd? Wat laat u staan in de 40 dagen tijd?
Alcohol.
Oké, nou dat is een hele goeie. Je kunt alles laten staan. Je kunt tijdelijk even je auto laten staan. Je kunt allerlei andere dingen kun je natuurlijk even niet doen. Dan kun je geld voor apart zetten en zeggen, dat steek ik in de vaste actie. Nou, dat kan natuurlijk. Hè.
Het bijzondere is dat ook de Ramadan nu begint.
Ja, dat is wel heel bijzonder. Dit jaar valt dat vrijwel samen. Dat klopt. Ja, de Ramadan is ook begonnen. Ja, dus ook in de islam wordt gevast. Ja, vasten. Waar komt trouwens het woord carnaval vandaan? Heb je enig idee? Dat wist ik eerlijk gezegd zelf ook niet zo goed. Helene weet het wel. Helene, waar komt het vandaan? Ja, carnivale. Gegroet vlees. Daar ga je vlees. Dus we gaan even geen vlees eten. Dat is ook een vorm van vasten. Dat heel veel mensen in de vastentijd geen vlees eten. Nou, dat is sowieso een hele goede zaak om wat minder vlees te consumeren. Dat weet u allemaal. Dat is een hele oude traditie eigenlijk. Carnevale. Het vlees gaat er even uit. Even geen luxe in deze periode van vasten. En wat je overhoudt, dat zet je dan apart voor de armen. Voor de diakonie. Ja, carnevale. Inderdaad. Nou, vandaag is dus de laatste zondag voordat de tijd van de 40 dagen begint, de vastentijd. Dus ik draag nu nog de kleur groen, die hangt hier ook voor in de kerk. En volgende week wordt het de kleur paars, carnevale. Wie van u viert het trouwens carnaval? Ja, ik zie je wat. Ja. Hartstikke mooi. Ja, we waren afgelopen week in Limburg en er waren de voorbereidingen al erg gaande. Overal hingen al versiersels en er werden al zalen opgetuigd. Dus daar gaat het echt helemaal los nu. Carnaval. Wij zingen met elkaar het aangegeven lied.
Thank you.
Onze eerste lezing van vanmorgen is uit 2 Koningen 5, vers 1 tot 3 en 9 tot 15. En dat zal gelezen worden door Tineke van Dijk.
Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd. Want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidverraad. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. Zij zei tegen haar meesteres: ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel genezen. Naaman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: baat u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn. Kwaad ging Naaman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij. En dat hij de naam van de Heer, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden? Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: baat u en u zult weer rein worden, dan moet u dat zeker doen. Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar 7 maal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind. En hij was weer rein. Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug en maakte bij de godsman zijn opwachting en zei: ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen God is. Alsjeblieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan.
Wij zingen het aangegeven lied: heil hem die God zijn ontrouw heeft vergeven.
Thank you.
onze evangelielezing is uit het evangelie volgens Marcus. Marcus 1, vers 40 tot 45. Er kwam iemand naar hem toe die door een huidziekte onrein was. Hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel, als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. En meteen verdween zijn ziekte en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing, denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven. Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rond vertellen wat er gebeurd was, waardoor Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toekomen. Tot zover deze lezing uit Marcus 1. En dan een brieflezing uit 1 Korinthe 9, vers 24 tot 27. U weet toch dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden, er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die de lucht slaat. Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gedisqualificeerd. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Christenen werden in het begin mensen van de weg genoemd. Mensen op weg met en vanuit het evangelie. Niet mensen om op één vaste plek te blijven, maar mensen die in beweging moesten gaan met een duidelijk doel voor ogen. Doelgericht op weggaan, dat is een keuze. En dat hoort helemaal bij mensen, dat wij zelf in ons leven keuzes maken. Dat is in het mensbeeld van de Bijbel vanaf Adam en Eva, is dat de rode draad. We zongen net tussen de lezingen een deel van Psalm 32. Daar horen we dat een dier zich in toom moet laten houden door een riem en een paard door een bit. Zo kan de berijder duidelijk maken of het naar links of naar rechts moet gaan. Maar wij kunnen zelf denken. Wij hebben die riem en dat bit niet nodig. En zelf blijven denken, dat is in onze tijd misschien wel meer nodig dan ooit. Dat je niet zomaar anderen of bepaalde media naspreekt en nabouwt. Nee, je denkt zelf. Wees niet zo, zegt de psalmist. Kies het doel wat je voor ogen wilt houden in lijn met wat God van je vraagt. Ik wijs je de weg, maar die moet je dan wel zelf gaan. De drie lezingen van vandaag gaan daar allemaal over. De eerste twee over melaatsen die worden genezen. En helemaal verweven in het verhaal rond de genezing moeten ze ook zelf in die verhalen in beweging komen. En ook in de brieflezing gaat het over leven met een doel voor ogen. Het gaat over een wedloop, een wedstrijd. Een hardloopwedstrijd waar een prijs valt te winnen. Maar daar moet je dan wel iets voor doen. Je moet doelgericht lopen. Doelgericht lopen. Twee lezingen die wat op elkaar rijmen. Twee mannen met een huidziekte. Iets wat ze op de huid gaat zitten. In het NBV wordt het vertaald met huidvraat. Een duidelijke term, want de ziekte vreet aan deze mensen. Het maakt je ontoonbaar voor de buitenwereld. Zodanig dat mensen je liever niet zien en met een boog om je heen gaan. En naast de ellende van de ziekte zelf kwam dus ook het isolement. De eenzaamheid dat je er niet meer bij mocht horen. En wat je eraan kon doen was niet bekend in die tijd. Hoe moet je zoiets vertalen naar onze tijd en onze levens toe? Waar zijn voor ons de mensen die leven met iets wat aan ze vreet? Mensen waar we liever in onze samenleving en in ons eigen leven met een boogje omheen zouden lopen, ons liever het niet mee zouden inlaten. Of misschien moeten we nog wel een spaatje dieper gaan en ons de eerlijke vraag stellen: wat zit mijzelf op de huid? Wat vreet er zo aan me dat ik niet die mens kan zijn die ik graag zou willen zijn? Dat ik me niet meer kan verbinden met anderen? Huidvraat was moeilijk of helemaal niet te genezen. Als de Syrische krijgsman Naaman genezing zoekt in Israël, dan horen we koning Joram in paniek uitroepen: deze man is uit op een conflict met mij. Ik en wij, we kunnen toch helemaal niks voor deze Syrische man betekenen. Ben ik een god? Waarom is Naaman naar de koning toegekomen? Nou, dat is een hele weg geweest. Hij heeft er echt voor moeten kiezen om zijn heil te zoeken bij de God van Israël. Daar moesten heel veel hobbels voor genomen worden. Hij, de belangrijke krijgsman met heel zijn glitter en glamour, moest zijn oor te luisteren gaan leggen bij een eenvoudig dienstmeisje. En zij kwam met het advies dat hij zijn genezing moest gaan zoeken bij een profeet in dat onogelijke landje Israël. Nog een keer een buiging moest hij maken, helemaal naar beneden. Wat een vernedering voor Naaman. Als hij zou ingaan op dit advies, zou dat betekenen dat hij de overmacht van de God van Israël zou erkennen. En de druppel die dan de emmer bijna doet overlopen, als hij dan bij de profeet komt, komt het knechtje van de profeet naar buiten om hem te vertellen wat hij moet doen. Hij, de koning, de machtige koning van het andere land, wordt tegemoet getreden door het knechtje van de profeet. Iemand met macht, iemand die zegt dat de rivieren in zijn eigen land veel groter zijn dan dat stomme modderstroompje de Jordaan. Iemand met macht die moet erkennen dat hij het alleen niet redt. Iemand met macht die zich op de huid moet laten kijken. Hij is maar een kwetsbaar mens. Iemand met macht die moet leren luisteren. Moet leren luisteren naar een dienstknecht. Want dat is het bijzondere met dienstknechten. Die weten als geen ander dat als je iets krijgt opgelegd, dat je dat dan ook maar gewoon moet doen. En zeker een dienstknecht van de profeet weet dat. Van die mens die steeds zijn oor bij God te luisteren legt en het dan probeert zo goed mogelijk ook te doen. Zo gaat dat met profeten. Die laten zich gezeggen door God. Die laten zich een richting opsturen waarin ze gewezen worden. Dat doen ze gewoon. Heling en genezing, heelheid, ligt in het spoor van je laten corrigeren. Je laten gezeggen. En terwijl ik dit zeg, heb ik voor mij de beelden van de afgelopen week van een president in het Oval Office, die nu juist dat absoluut niet deed. Zich op geen enkele manier liet gezeggen en corrigeren door de woorden van president Zelensky, die hem probeerde duidelijk te maken dat wat hij zei absoluut niet klopte. Iemand die echt leiding wil geven, iemand die echt iets wil brengen waar de samenleving wat aan heeft, die moet luisteren, die moet van zijn troon afkomen, die moet vragen, hoe is het met jou? Wat doet het met jou om jarenlang in een vernietigende oorlogssituatie te zitten? Wat betekent dat voor jou? Maar deze president van de Verenigde Staten begon gelijk met zijn deal die ondertekend moest worden. Macht. En dan die tweede man uit wat we vanmorgen lazen. De Melaatse uit het evangelie van Marcus. Ook hij moet gaan. Hij moet zich laten sturen en hij moet zelf gaan. Het is nog niet klaar als hij genezen is. Hij is uitgesloten geweest van de gemeenschap. En nu moet hij die gemeenschap moet hem weer officieel ook in hun midden op gaan nemen. En daarom, hij moet gaan. Hij moet naar de priester om zich te laten zien en weer omarmd te worden door zijn medemensen. Maar eerst is er aan het moment van genezing al heel veel vooraf gegaan. Hij is op zijn knieën gegaan. En daarmee heeft hij zichtbaar gemaakt, ik zie in jou, Jezus, mijn meerdere. Hij heeft op een bijzondere manier zijn vertrouwen in Jezus uitgesproken. Als u het wilt, dan kunt u mij beter maken. Dan kunt u mij rein maken. Een heel doelgerichte vraag. Zijn vraag is niet of Jezus het kan, maar of hij het wil. En het wordt maar zo kort beschreven, maar wat gebeurt er dan veel in die paar woorden? Jezus kreeg medelijden. Hij zei, stak zijn hand uit en raakte hem aan. Iemand met huidvraat was ook wel genoemd een onaanraakbare. Iemand die je op afstand moest houden. Iemand waar iedereen bij uit de buurt bleef. Voor zo iemand maakte je je uit de voeten. Jezus stak zijn hand aan en raakte hem aan. Aanraking betekent bijna zoveel als deel hebben aan zijn onreinheid. Een handeling waardoor zijn eenzaamheid en zijn isolement werd opgeheven. En waardoor je je eigenlijk beweegt in zijn eenzaamheid en zijn isolement. En je ziet in die aanraking heel de missie, de boodschap, de zending van Jezus al zichtbaar worden. Zo wil hij zich aan mensen verbinden. En zo wil hij zich aan mij en aan ons verbinden in ons isolement. Hij raakt ons aan met alles wat ons aankleeft en daardoor isoleert van anderen. Hij raakt ons aan in alles wat we maar als een aangedane huid met ons mee blijven dragen. Hij wil niet dat ik zo ben. Hij wil niet dat ik zo blijf. Hij wil een mens die leeft met en voor anderen. Daar zijn mensen voor bedoeld. Om te leven met en voor anderen. Hij wil een mens waar niet omheen gelopen wordt, maar een mens op wie wordt toegelopen. Zijn aanraking is barmhartigheid en misschien wel net zo goed is zijn aanraking warmhartigheid. Bewogenheid om die mens die daar staat en die aangeraakt moet worden. Mensen in nood moeten niet weggeduwd worden. Mensen in nood moeten niet met een enkele pennestreek van tafel worden geveegd. Jezus raakt aan, omdat deze mensen geholpen, gezien en gehoord moeten worden. Omdat door contact te maken en niet af te schrijven, het leven terugkeert. Omdat er zo weer toekomst komt. omdat de aarde gediend is met mensen die je omarmen en weer in de kring halen. Die weten dat we deze aardbol met elkaar delen en dat niemand op deze aarde first is. Een land is niet first en een mens is niet first. Verhalen van en over genezing worden door christenen met een andere culturele achtergrond dan de onze vaak tastbaarder uitgelegd en beleefd. En je kunt goed merken hoe onze cultuur en ons geloof is ingekleurd door dat rationele van het moet allemaal kloppen. Ik moet het kunnen snappen. Mensen met een andere culturele achtergrond hebben vaak veel minder moeite om aan de ene kant een moderne mens te zijn en aan de andere kant ook nog te durven geloven in deze verhalen van echte genezing. Van wat geen oog heeft gezien en wat in geen mensenhart is opgekomen. Er kan een genezing zijn. De genezende moet op weg gaan. Een mens van de weg worden. Zijn gaan is doelgericht. Hij moet naar de priester gaan, hij moet naar de tempel gaan. Hij moet zich laten zien en daardoor weer in de gemeenschap binnenkomen. Zijn plek onder de mensen weer terugkrijgen. Er is één ding bij zijn genezing dat dan ook nog in het oog springt. Een deel van de opdracht die hij bij zijn genezing had meegekregen was, dat heeft hij heel gehoorzaam uitgevoerd, maar er was ook een deel van de opdracht die hij niet gehoorzaam uitvoert. Hij had ook gehoord, vertel er niet aan niemand over. En zodra hij weg is, bazuint hij het overal rond. We hoorden dat daar dus helemaal niets van terecht komt van die opdracht. Hij ging het breed uit rond vertellen, zodat Jezus niet meer in de steden en de dorpen kon komen, maar de eenzame plaatsen moest opzoeken. In het verhaal lijkt dat een soort keerpunt te zijn van in de weg van Jezus. Hij moet zijn bestemming voortaan op een andere manier kiezen. Hij moet zich gaan bewegen in de marges van de samenleving, waar de mensen hem ook maar al te goed weten te vinden. Zij weten van wie ze hun heil te verwachten hebben. Op deze zondag, vlak voor als woensdag, komt al wat dichterbij hoe de weg van Jezus zal gaan en verder zal gaan. Die weg zal gaan op de plaatsen van de eenzaamheid, tot in de uiterste eenzaamheid. Onderweg, met een doel voor ogen. Dat geldt voor Jezus en het geldt voor de twee meelaatsen. En de lezing uit Korintiërs rijmt daar wat op. Leven als christen lijkt voor Paulus op mensen die een wedloop lopen. Sportieve evenementen, hardloopwedstrijden, waren in die tijd heel populair, wijdverbreid. En daarom kan hij er aardig en levensecht over schrijven. Je hebt een doel voor ogen en je gaat ervoor. Rennen als een atleet die wint. En om dat te kunnen doen is er heel veel beheersing nodig. Concentratie op het doel. Je beheersen in alles. Verspil geen energie. Maar zet doelgerichte stappen. Zet doelgerichte stappen. Ga niet voor de dingen die maar een tijdelijke waarde hebben. Een krans die snel zal verwelken. Ga voor het onvergankelijke. De dingen die waarde hebben. De dingen die het leven inkleuren. De dingen die sterker zijn dan de dood. Ga daarvoor. Leef niet als een vuistvechter die maar wat in de lucht staat te maaien, maar probeer doel te treffen met de dingen die je doet. Verhalen van genezing. Van mensen die zichtbaar zijn beschadigd. Wie ze zijn, dat is, wie ze diep van binnen zijn, is diep weggestopt. Een diep verborgen verlangen is onder woorden gebracht in het lied waar we straks naar gaan luisteren en wat we misschien ook mee kunnen zingen als het tot de beamer komt. Heer, wilt u alstublieft mijn gezicht opdelven? Wilt u me mooi maken? Wilt u me maken tot die mens die ik diep van binnen ben? Dat God in Jezus zo naar ons toegekomen is. Zo aanraakbaar dichtbij. En dat we zo op weg gezet worden in het vertrouwen dat we ervoor kunnen kiezen zijn weg te gaan. Dat is het evangelie van deze zondag. Dat is de ruimte waarin we mogen leven, waarin we mogen gaan en waarin we straks ook de 40 dagen tegemoet mogen gaan. Dat is de ruimte van waaruit we weerstand mogen bieden aan alles wat er in onze wereld omgaat. Amen.
Thank you.
Laten wij danken en voorbeden doen. Besluit ons gebed met stilgebed en onze Vader. Laten wij bidden. Wij danken u, Heer, dat u zich aan ons laat zien, niet als afstandelijk en ver weg, niet als onbenaderbaar, maar als aan te roepen, als aan te spreken, voor al die dingen die ons op de huid zitten. Wij danken u voor de mensen uit de verhalen van vanmorgen, die ons voorgingen in vertrouwen, die zich op weg laten sturen om weer in verbinding te komen met u en met de mensen om hen heen. Wij bidden u, wil ook ons aanraken in waar we niet van loskomen, in wat ons in de weg staat om ons te verbinden met anderen. Geloven is geen weg voor alleen, maar is een samen optrekken in het gehoor geven aan u. Wij bidden dat geloven ook een uitdaging mag zijn, dat we de lat niet te laag leggen, dat we durven kiezen, juist ook met het oog op die boodschap die rond moet gaan, die de wereld in mag gaan. Wij bidden voor de wereld waarin we leven, voor christenen in het noorden van India, die als minderheid worden bedreigd door een hindoe-meerderheid. We willen hen bijstaan en helpen in hun grote zorg en onzekerheid. Wij bidden om vrede in een wereld die daar verder van weg lijkt te drijven. Voor de regering en de bevolking van Oekraïne, president Zelensky. Mensen die kwetsbaarder zijn en zich kwetsbaarder weten dan ooit. Wij bidden om wijsheid en eendracht, dat zij niet in de steek worden gelaten en dat er wordt gedaan wat moet worden gedaan om een rechtvaardiger wereldorde te vinden. In de eerste plaats voor wie nu geen plek van leven hebben door de strijd die daar al zo lang gaande is. Wij bidden voor ons als kerk, als deel van een kerk wereldwijd, dat we ons als christenen oefenen in dialoog. Elkaar niet loslaten, maar elkaar opzoeken. In het dienen van hem die kwam om te helen, om te genezen, om op te tillen wie in de diepte zijn. Dat we bondgenoten zoeken en vinden over kerkgrenzen heen. Wij bidden voor wie zorg met zich dragen om leven en gezondheid. En in stilte brengen wij hun namen bij u. Hoor ons, Heer, tot u bidden met de woorden die Jezus ons leerde, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw woord in de hemel. Uw wil zijn. Er is nu gelegenheid uw gaven te geven.
Thank you.
teksten hier vandaan gaan om tot zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met de Heilige Geest zij met u allemaal.